We willen vanochtend opnieuw het woord van God openen vanuit Richteren hoofdstuk 7. Het Oude Testament, Richteren hoofdstuk 7. We vervolgen onze serie vanuit het boek Richteren. En vanochtend staan we stil bij hoofdstuk 7. Dus ik wil u vragen om dat met mij op te zoeken. Dan zullen we eerst dat hoofdstuk met elkaar lezen. Richteren hoofdstuk 7. We lezen daar Gods woord als volgt. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op met al het volk dat bij hem was. Zij sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel More in het dal. En de Heere zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Welnu, roep toch ten aanhoren van het volk. Laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Toen keerde er uit het volk 22.000 man terug, zodat er 10.000 overbleven. Daarop zei de Heere tegen Gideon, het volk is nog te talrijk. Laat hen afdalen naar het water. Daar zal ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren. Van wie ik tegen u zal zeggen, deze mag met u optrekken, die mag met u optrekken. Maar al degene van wie ik zal zeggen, deze mag niet met u optrekken, die mag niet mee optrekken. En hij liet het volk afdalen naar het water. Toen zei de Heere tegen Gideon, iedereen die het water met zijn tong oplikt zoals een hond likt, die moet u apart zetten. En iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken, eveneens. En het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te likken, was 300 man. Maar heel de rest van het volk had zich op hun knieën gebukt om water te drinken. Toen zei de Heere tegen Gideon, door de 300 man die gelikt hebben, zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan. Ieder naar zijn woonplaats. Zij namen de proviant van het volk en hun bazuinen met zich mee, maar al de overige mannen van Israël liet hij gaan, ieder naar zijn tenten. De 300 man hield hij echter bij zich, en het kamp van Midian lag beneden hem in het dal. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei, sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen, daalt u dan met Pura, uw dienstknecht of uw knecht, af naar het kamp. En dan zult u horen waar zij over spreken. En daarna zult u moed vatten en naar het kamp afdalen. Vervolgens daalde hij met zijn knecht Pura af tot aan de rand van de strijdmacht die zich in het kamp bevond. En Midian en Amalek en al de mensen van het oosten lagen in het dal zo talrijk als sprinkhanen. En hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Toen Gideon daar aankwam, zie, toen was er een man die zijn metgezel een droom aan het vertellen was. Hij zei, zie, ik heb een droom gehad en zie, een geroosterd gerstebrood rolde het kamp van Midian binnen. Het kwam tot bij de tent, sloeg er tegenaan, zodat die omviel en keerde hem ondersteboven. En daar lag de tent. En zijn metgezel antwoordde en zei, dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. En het gebeurde toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei, sta op, want de Heere heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven. Toen verdeelde hij de 300 man in 3 groepen en gaf iedereen een bazuin en lege kruiken in de hand met fakkels binnen in de kruik. En hij zei tegen hen, kijk naar mij en doe net zo. En zie, als ik aan de rand van het kamp ben gekomen, dan moet het zo zijn dat u doet zoals ik doe. Als ik op de bazuin blaas, ik en allen die bij mij zijn, dan moet u ook op de bazuin blazen, rondom heel het kamp, en zeggen, voor de Heere en voor Gideon. Zo kwam Gideon met de 100 mannen die bij hem waren, bij de rand van het kamp. Het was aan het begin van de middelste nachtwaken, net nadat zij de wacht weer hadden opgesteld. Toen bliezen zij op de bazuinen en sloegen de kruiken die in hun hand waren in stukken. Zo bliezen de drie groepen op de bazuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden zij de fakkels vast en met hun rechterhand de bazuinen om daarop te blazen. En zij riepen het zwaard van de Heere en van Gideon. En zij stonden rondom het kamp ieder op zijn plaats. Toen ging heel het kamp op de loop. Ze schreeuwden het uit en vluchtten weg. Toen de 300 op de bazuinen bliezen, richtte de Heer het zwaard van de een tegen de ander. En dat in heel het kamp. En het leger vluchtte naar Bethzitta in de richting van Zerera, tot aan de oever van Abel-Mehola, boven Tabaat. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen, uit Naphtali, uit Aser en uit heel Manasse. En zij joegen Midian achterna. Ook stuurde Gideon boden door heel het bergland van Ephraim om te zeggen, daal af, Midian tegemoet, en ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Bet-Bara en de Jordaan. Zo werden alle mannen van Ephraim bijeengeroepen en zij ontnamen hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Bet-Bara en de Jordaan. Vervolgens namen zij twee vorsten van Midian gevangen, Oreb en Zeeb. Zij doden Oreb op de rots Oreb en Zeeb doden zij in de perskuip van Zeeb. En zij achtervolgden Midian en brachten de hoofden van Oreb en Zeeb over de Jordaan bij Gideon. Amen. Tot zover het woord van onze God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 6 hebben we gehoord hoe de engel van de Heere verschenen was aan Gideon. En dat hij de woorden had gesproken, de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon, zoals u weet, had zijn vragen gehad. Zijn waaroms. Ja, Gideon kreeg de zekerheid waar hij om vroeg, toen het vlees en de ongezuurde broden werden verteerd door de engel van de Heere. De Heer had duidelijk tot hem gesproken, maar toch, het was nog niet genoeg geweest voor Gideon. Voordat de verlossing kwam van de Midianieten, de Amalekieten en de mensen van het oosten, diende er eerst orde op zaken te worden gesteld. U weet wel, Baal en Astarte, dat was de gewijde paal die naast Baal stond, die werden vernietigd. Ja, Astarte werd gebruikt als brandhout voor het offer dat Gideon moest maken van die tweede jonge stier. God had Gideon laten weten wat hij moest doen. God had gesproken tot Gideon, zoals we hebben gehoord uit hoofdstuk 6. Eerst door een vloek en toen door een profeet, door een engel, door een bevel en tenslotte door een teken. Gideon had gevraagd om bevestiging. Hij had een zwak geloof, zouden we kunnen zeggen. Maar God in zijn oneindige genade, hij keerde zich keer op keer tot zijn zwakke dienaar. Hij was zo geduldig met de zwakheid van Gideon, dat God als het ware zich vooroverboog tot zijn dienstknecht. En tot hem sprak, zelfs tot tweemaal toe, door dat teken van dat wollen vacht op de dorsvloer. En toch noemde God hem strijdbare held. God verzekerde Gideon dat hij Israël zou verlossen door de hand van Gideon. Ja, God toonde Gideon wie hij is. In de manier waarop hij steeds weer met Gideon sprak. Het hing gelukkig niet van het geloof van Gideon af. En vanochtend komen we dan bij Richteren hoofdstuk 7. En opnieuw zullen we zien en ontdekken dat het niet gaat om Gideon, dat het niet gaat om een groepje van 300 mannen die bij hem waren, maar dat het gaat om de eer en om de heerlijkheid van God. Ik heb dan ook boven de preek gezet vanochtend, eer voor de Heere, eer voor de Heere. En in de eerste plaats zien we dat in de voorbereiding van de strijd, in de versen 1 tot en met 8. In de tweede plaats zien we dat in het heetst van de strijd. De versen 9 tot en met 15. En in de derde plaats zien we dat in de overwinning van de strijd. In de versen 16 tot en met 25. Eer voor de Heere. In de eerste plaats in de voorbereiding van de strijd. God had al duidelijk gemaakt dat hij Israël zou verlossen door de hand van Gideon. En hier in hoofdstuk 7 horen we hoe Israël verlost wordt. Vers 1 zegt: toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op met al het volk dat bij hem was. Zij sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel Moren in het dal. We weten vanuit hoofdstuk 6 vers 32 dat de vader van Gideon, Joas, Gideon de naam Jerubbaal had gegeven. En dat betekende zoveel als Baal moest het maar voor zichzelf opnemen tegen Gideon, omdat Gideon zijn altaar had afgebroken. En Jerubbaal was als het ware een uitdaging voor Baal. Laat Baal zijn eigen aanbidders, de Midianieten, maar beschermen als hij kan. Gideon en het volk dat bij hem was, ja, zo lezen we, sloegen hun kamp op bij Harod. De naam Harod is afgeleid van een werkwoord dat beven betekent. We kunnen dan ook zeggen, Harod was de bron van de bevenden. En dat is wat we hier zien. De Heere gaat tot Gideon spreken. Hij zegt: het volk dat bij u is, Gideon, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen: mijn eigen hand heeft mij verlost. Bedenk, jongelui, dat Gideon was met 32.000 man, dat was zijn leger, en hij moest vechten tegen een leger van 135.000 man. Dat kunnen we vinden in hoofdstuk 8, vers 10. Die 32.000 man, die waren er te veel volgens de regels van de Heere, de God van Israël. Wat zou jij doen als je met 32.000 man tegenover een leger van 135.000 man stond? Gideon moest ten aanhoren van het volk zeggen: laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Dus de bevenden, zij hebben hun kamp opgeslagen bij de bron Harod, de bron van de bevenden, waarvan de naam is afgeleid van het woord beven. Nu is het goed om te weten dat de militaire wetten die te vinden zijn in de wet van Mozes het toestonden dat er uitzonderingen waren die werden gehanteerd voor mensen die vreesden, die bang waren. De mannen die vreesden, die hoefden namelijk niet mee te gaan de strijd in. Luister maar eens wat Deuteronomium hoofdstuk 20 vers 8 daarover zegt. Wie is de man die bevreesd is en week van hart? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat het hart van zijn broeders niet smelt zoals zijn hart. Gideon, hij riep het uit: laat wie bevreesd zijn, maar terugkeren naar zijn eigen huis. 10.000 man bleef over. Ja, bedenk je even in, 10.000 man tegenover 135.000. 22.000 waren bevreesd, zij keerden terug. Dat betekent dat er nog maar 10.000 dus over waren. Wat denken we daarvan? De bevenden konden terug, maar in de ogen van de Heere waren dit nog steeds veel te veel mannen. God is aan het werk hier. En hij laat ons zien dat de eer voor hem is in de voorbereiding van de strijd. Die groep van 10.000 mannen, die is nog steeds veel te groot. Te veel mannen om de Midianieten over te geven in de handen van de Israëlieten. Want het gevaar bleef dat Israël zich nog steeds zou kunnen beroemen op zichzelf. Vers 2 is namelijk de sleutel van dit hele hoofdstuk. Er komt nog een kaalslag, zouden we kunnen zeggen. De bevenden zijn teruggekeerd en nu worden degenen die drinken getest. We lezen dat iedereen die het water met zijn tong oplikt, zoals een hond likt, die moet u apart zetten. En iedereen die zich op de knieën bukt om te drinken, eveneens. Het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten, was 300 man. De rest ging op hun knieën en nam de tijd om rustig te drinken. Er waren van die 10.000 mannen 300 man die het water oplikten vanuit hun hand. En er waren 9.700 knielers. Wat rekenwerk vanochtend. Maar het was nu precies bij die 300 man die het water oplikten vanuit hun hand, dat de Heere Israël wilde verlossen en de Midianieten in de hand van Gideon wilde geven. Wij zouden toch nooit op het idee komen om te vechten met 300 man tegen een leger van 135.000 soldaten. Want dat betekent dat tegen iedere man van Gideon 450 Midianieten stonden. Dat betekent dus 1 op 450. Denk je eens in. Gideon had al moeite om God te vertrouwen met een leger van 32.000 man. En nu liet de Heere er nog maar 300 met hem over. Gideon moest zijn vrees en ten diepste zijn kleingeloof overwinnen. Maar het punt hier is dat de eer is voor de Heer. Nog voordat er maar ook werd gevochten. God heeft geen machtig leger nodig om de overwinning te behalen. De Heer is niet afhankelijk van mankracht. Er is voor Israël geen eer te behalen. Van een machtig leger was immers geen sprake meer. Het is door zijn hand dat hij redt. Dat wordt wel heel duidelijk hier in dit hoofdstuk. Nou zijn er sommige commentaren die geven aan dat de mannen die op hun knieën gingen en de tijd namen om te drinken, degene waren die niet geschikt waren voor de strijd. Degene die likten, dat waren degene die waakzaam waren, omdat ze hun ogen op de vijand gericht konden houden. Maar onze tekst zegt daar helemaal niets over. En er is zelfs geen hint in de tekst. En daarom moeten we voorzichtig zijn met zulke aannames. Omdat, als we de nadruk leggen op de 300 mannen, die de zogenaamde helden zijn, we precies het punt van vers 2, dat sleutelvers, missen. Want dat zegt ons dat Israël zich op zichzelf zou kunnen beroemen. Nee, Israël moest alleen nog maar roemen in de Heere. De eer is voor hem. De Heere gebruikte de drinktest heel eenvoudig om het aantal mannen van Gideons leger te verminderen. Dat was het. Niets meer en niets minder. De Heere zal de eer krijgen, omdat hij Israël zal verlossen van de Midianieten door de hand van Gideon, die zwak is van zichzelf. Ja, de Israëlieten, maar ook wij moeten leren dat we het niet in onze eigen kracht verwachten moeten. Van onze eigen inspanningen en methoden. Wij moeten het eenvoudig leren om de Heere te vertrouwen. Wat zo duidelijk wordt hier met dat kleine aantal mannen, is hetzelfde als wat we horen van de apostel Paulus in 2 Korinthe 12 vers 9. Als hij zegt, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat zijn de woorden van God zelf. Onze verlossing is van de Heere. Precies hetzelfde als de verlossing van de Israëlieten was. En gemeente, dit staat zo haaks op de cultuur waarin wij leven. Want alles wat er vandaag de dag telt, is aantallen en kracht. Maar Gods wegen zijn zoveel hoger dan onze wegen. Dan de wegen van mensen. En Gideons geschiedenis vanochtend bewijst dat wanneer wij de minste zijn, God de grootste is. Zonder hem kunnen wij niets doen. Dit brengt ons op de knieën en daarmee ontvangt God alle eer. Maar de eer voor de Heere, die is niet alleen in de voorbereiding van de strijd. Zijn eer is er ook in het heetst van de strijd. En dat zullen we zien onder ons tweede punt vanochtend. Het heetst van de strijd. Eer voor de Heere in het heetst van de strijd. We zien dat in de versen 9 tot en met 15. In vers 9 lezen we, en het gebeurde in diezelfde nacht, dat de Heere tegen hem zei: sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen, daalt u dan met Pura, uw knecht, af naar het kamp. In deze verse laat God opnieuw zijn genade zien aan Gideon. Zoals we al eerder hebben gehoord, Gideon, hij was geen man van staal. Gideon was zwak in zichzelf, net zoals Israël was. God had tegen Gideon gezegd dat hij met hem was. God had Gideon zekerheid gegeven en hem zelfs opnieuw ervan verzekerd dat God met hem zou zijn. God weet precies wie wij zijn, dat we zwak zijn in onszelf. Hij weet precies wat wij nodig hebben. En God toont opnieuw in vers 10 zijn genade aan Gideon door Pura aan te wijzen om met Gideon mee te gaan. De eer is voor de Heere. Als je nog te bevreesd bent, Gideon, neem dan Pura mee, je knecht. Je zult horen waarover ze spreken en daarna zul je moed vatten. Zien we hoe barmhartig en hoe goed de Heere hier is? God kent Gideon door en door. En hij weet precies wat Gideon nodig heeft. God had al tegen Gideon gezegd: ik zal de Midianieten in uw hand geven. God wist precies wat het probleem van Gideon was. Gideon was bevreesd. God neemt hier het initiatief in deze verse. Het is nu niet langer Gideon die vraagt om een teken. Maar hier komt God zelf tegemoet aan de nood van Gideon en laat hem zijn genade zien door te zeggen: Gideon, neem Pura, je knecht, mee. Zie je, zo is hoe de Heere werkt. De Heere komt ons tegemoet wanneer wij vrezen en zwak zijn, zodat Hij aan zijn eer komt. Hij komt ons tegemoet in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Wanneer wij voor Hem buigen en onze zonden belijden en vragen om zijn hulp, dan zal Hij ons bemoedigen en genade schenken. En ons laten zien dat Hem alle eer toekomt. Hij hoort ons hulpgeroep en kent onze noden. En dat is wat de Heer deed met Gideon. Hij sprak met Gideon: Gideon, als je nog te bevreesd bent, neem dan Pura met je mee. Denk aan zijn belofte, Gideon. Vers 9 zegt: want ik heb het in uw hand gegeven. Wat we hier kunnen leren is dit. Immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen. Tot verheerlijking van God door ons. Wat God belooft in zijn woord, dat zal hij doen. Weet je, daarom is het zo belangrijk voor ons om zijn beloften te kennen, zodat we God van de belofte zullen vertrouwen. Ja, God, hij kwam Gideon tegemoet in zijn nood en hij gaf Gideon al inzicht in de overwinning die zou worden behaald. God zorgde ervoor dat Gideon zou horen waarover in het kamp van de vijand werd gesproken. En we lezen dat Gideon dan met zijn knecht Pura naar het kamp afdaalt en dat Midian, Amalek en al de mensen van het oosten in het dal lagen, zo talrijk als sprinkhanen. Opnieuw lezen we hier een vergelijking met sprinkhanen. We hebben dat ook eerder gehoord in hoofdstuk 6. En die sprinkhanen zijn zo enorm veel en ze vernietigen alles wat op het land staat. En dat is de vergelijking die hier wordt gemaakt. God werkt hier op een bijzondere manier, waarbij hij voorziet in de nood van Gideon. Hij gebruikt zelfs de vijand om Gideon gerust te stellen. Gideon, hij kon ongezien het kamp van de vijand inkomen. En hij kwam daar met Pura op het moment dat die ene man een droom aan het vertellen was aan zijn metgezel. Zo hebben we gelezen in vers 13. En deze Midianitische man, die wordt nu door God gebruikt. En ook zijn metgezel die de droom verklaart. De droom over een geroosterd gerstebrood dat het kamp van Midian binnenrolde en tegen de tent aansloeg, zodat hij omviel en de tent ondersteboven keerde. Weet je, dit is zo bijzonder wat we hier lezen. God gebruikt notabene de vijand om zijn knecht Gideon te bemoedigen. De eer is voor de Heere in de voorbereiding van de strijd en in het heetst van de strijd. Als we vers 12 op ons in laten werken, dan lijkt het een onmogelijke situatie. Maar niet voor de God van Israël. Hij is soeverein. Hij staat erboven. God gebruikt een privégesprek, zouden we kunnen zeggen, tussen twee Midianieten, de vijanden van Gods volk, om Gideon te bemoedigen. En zijn metgezel, lezen we in vers 14, antwoordde en zei: dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. Zoals ik al zei, we zien dat God zijn vijanden gebruikt om een boodschap van hoop over te brengen. We komen dit ook tegen in het Nieuwe Testament. Laat me een voorbeeld geven. In Johannes 11, vanaf vers 49, daar lezen we dat het was toen de overpriesters en de fariseeën de raad bijeenriepen. En Caiaphas, de hoge priester, deze woorden sprak: en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor heel het volk en niet heel het volk verloren gaat? Dit was helemaal waar wat Caiaphas zei. Caiaphas profeteerde zonder het zelf te weten. Eén mens zou sterven, namelijk Jezus, zodat niet heel het volk verloren zou gaan. Zodat u niet verloren hoeft te gaan. Dat is een boodschap van hoop. En hier, Gideon ontving Gods genadige zorg door middel van een droom die werd uitgelegd door die ene Midianiet aan die andere Midianiet, de vijand van Israël. Gideon was in staat om deze uitleg te horen. Het was als een profetie die vervuld werd. God had het immers beloofd. Het was een boodschap van hoop. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. Ja, God weet dat we zwak zijn in onszelf. En hij weet dat u en wat u en ik nodig hebben in tijden van moeite. Maar niet alleen in tijden van moeite. Iedere dag van ons leven. En dat mag ons bemoedigen. Het is God die genadig zorgt voor ons met het doel dat hij alle eer zal ontvangen. Ja, God zal Israël verlossen. Ook deze keer, maar niet door een machtig leger. Nee, God gebruikt Gideon. Vers 15 zegt: en het gebeurde toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei: sta op, want de Heer heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven. Eerst kwam Gideon tot aanbidding, zodat de Heere de eer zou ontvangen. We zien dat het strijd zich nu gaat toespitsen. Maar er is nog niet eens fysiek gevochten. Maar we kunnen wel zeggen dat er sprake was van een geestelijke strijd voor Gideon. Hij was bevreesd en God overwint deze vrees. De geestelijke strijd, dat was het zwaarst van de strijd voor Gideon. Herken je dat in je leven? Die geestelijke strijd, dat was het heetst van de strijd. En God krijgt opnieuw de eer. Ja, nu is Gideon klaar om de strijd fysiek aan te gaan. Met een legertje van 300 man tegen een leger van 135.000. Omdat God aan zijn zijde staat. Dit zal zeker tot de overwinning leiden. Nu was het niet meer moeilijk voor Gideon. En daar denken we over na in ons derde punt. De eer is voor de Heere in de overwinning van de strijd. In de versen 16 tot en met 25. Ja, de strijd moest geleverd worden. Maar eigenlijk was de overwinning al behaald, toch? Gideon moest alleen maar Gods bevel gehoorzamen. Gideon moest laten zien dat hij op God vertrouwde. Dat God de Midianieten in zijn hand zou geven. En toen verdeelde Gideon die 300 man in 3 groepen. En hij gaf iedereen een bazuin en lege kruiken in de hand met fakkels binnen in de kruiken. Gideon was afhankelijk van de Heere iedere stap die hij zette. Het werd Gideon dus niet ineens gegeven. Gideon moest verder gaan in de kracht van God, vertrouwend op hem. En Gideon moest doen wat God gezegd had. En zo mogen ook wij vertrouwen op God, stap voor stap. We moeten de Heere leren vertrouwen. Op deze manier zullen we gaan inzien dat de eer voor de Heere is en dat de eer wordt behaald in de overwinning van de strijd. Het kan zijn overwinning over dagelijkse strijd. Strijd tegen bepaalde zonden in ons leven. Ons eigen hart. De wereld. Vertrouwen op hem en gehoorzamen, dat geeft overwinning. En dat is wat duidelijk wordt hier in hoofdstuk 7. Gideon gaat nu het voorbeeld geven voor het leger van 300 mannen dat bij hem was overgebleven. Want vers 17 vertelt ons dat Gideon zegt: kijk naar mij en doe net zo. Hij doet het voor. En zie, als ik aan de rand van het kamp ben gekomen, dan moet het zo zijn dat u doet zoals ik doe. Als ik op de bazuin blaas, ik en alle die bij mij zijn, dan moet u ook op de bazuin blazen. Rondom heel het kamp. En zeggen voor de Heere en voor Gideon. Gideon, ja, hij nam zijn rol als leider in. En hij had een briljant plan. Maar bedenk dat het God met Gideon was. En bedenk dat de eer voor de Heere is. En bedenk dat Gideon zwak was in zichzelf. Het plan dat Gideon had was immers door God ingegeven, omdat de eer voor de Heere is. Het was een goddelijk plan. Heb je gezien wat de wapens van dit leger van die 300 mannen zijn? Trompetten, kruiken en fakkels. Geen zwaarden kwamen er aan te pas. Dat zou toch geen mens bedenken tegenover een machtig leger van 135.000 Midianieten. De groep mannen vertrok en kwam bij de rand van het kamp aan. Aan het begin van de middelste nachtwaken, zo hebben we gelezen. En dat tijdstip, dat was het meest kwetsbare moment om de vijand aan te vallen, omdat de wachten slaperig konden zijn en minder oplettend voor mogelijk gevaar. Ja, we lezen dat het kamp van Midian, het lag beneden in de vallei. En Gideon en zijn mannen, zij bevonden zich op de heuvels rondom dat kamp. En ze waren verdeeld in 3 groepen, mogelijk van elk 100 man. En toen Gideon op de bazuin blies, deden alle mannen hem na. 300 mannen bliezen gelijktijdig op de bazuin en braken de kruik. Denk je eens in wat de Midianieten ervaarden op dat moment. Van verschillende kampen rondom het leger, op de heuvels, hoorden ze bazuingeschal, de brekende kruiken, en zagen ze het licht van 300 fakkels. De 300 mannen riepen: het zwaard voor de Heere en voor Gideon. Weet je wat het is? Dat is psychologische oorlogsvoering. De Midianieten dachten dat ze werden aangevallen, namelijk door een machtig leger dat rondom hen was. Het was namelijk gebruikelijk dat alleen de legeraanvoerders op de bazuin blazen. En hier blazen 300 man op de bazuin. Conclusie: het moest wel een machtig groot leger zijn dat hen omsingeld had. En als gevolg hiervan ging het kamp op de loop. Er was geschreeuw, er ontstond verwarring. De spot was dat geen van de aanvallers een zwaard droeg. De enige zwaarden waren in de hand van de Midianieten zelf. En zij begonnen elkaar daarmee te doden. Ja, de Midianieten, ze werden wakker uit hun slaap en zagen elkaar als vijand aan. Ze begonnen elkaar te doden. Het grote leger werd gebruikt tegen zichzelf. Het leger, zo lazen we, vluchtte tot aan de oever van Abel-Mehola. Dit was richting de Jordaan. Want ze probeerden namelijk de woestijn in te vluchten, weg te komen. Maar de eer is voor de Heere, ook in de overwinning van de strijd. Het is niet door de kracht van Gideon, dat mag nu duidelijk zijn, en zijn mannen dat de overwinning kwam. Maar het was door de machtige hand van God dat de Midianieten werden vernietigd. En ook stuurde Gideon boden door heel het bergland van Ephraim om te zeggen, daal af, Midian tegemoet, ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Bet-Bara en de Jordaan. Er was geen plek meer om te ontkomen. Alles werd afgesloten. De mannen van Ephraim, ja, ze namen de twee vorsten van Midian gevangen, Oreb en Zeeb, en doodden hem. Oreb betekent raaf en Zeeb betekent wolf. De bijdrage van de mannen van Ephraim aan de overwinning op Midian werd herdacht door middel van de namen die zij gaven aan de plaatsen waar de vorsten van Midian werden gedood. Want we hebben gelezen over de rots Oreb en de perskuip van Zeeb. Zo kon men zich later herinneren wat hier gebeurd was. Als een teken dat de eer is voor de Heere. De machten die vijandig zijn tegenover God worden vernietigd. Het is God die regeert. Hij is soeverein. De eer is voor de Heere. Spreuken 8 vers 15 zegt het. Door mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. Door mij heersen vorsten en alle rechters op aarde. En hier in dit hoofdstuk, hoofdstuk 7, leren we dat het werk van God niet wordt volbracht bij kracht of door geweld, maar door zijn geest. God werkt op manieren waaraan wij nooit zouden denken om zijn eer te behalen. Maar onze vraag kan zijn vanochtend, hoe kunnen wij als gelovigen in deze tijd God de eer geven? En het antwoord is, wanneer we roemen in het kruis van Jezus Christus. Dan geven we onze Heer Jezus Christus alle eer voor de overwinning die Hij behaald heeft voor zijn kinderen. Galaten 6 vers 14 zegt het ons. Waar Paulus zegt, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Het leger was klein, 300 mannen. Maar deze mannen werden gebruikt als een instrument in Gods hand. Wil jij gebruikt worden als een instrument in Gods hand? Niet voor je eigen eer, maar dat de Heere aan zijn eer komt. Wil jij gebruikt worden voor de opbouw van zijn gemeente? Ja, het is God die bouwt. Maar hij bouwt door middel van mensen die instrumenten mogen zijn in zijn handen. Weet u, de gemeente van de Heer Jezus Christus zal nooit groeien als wij alleen maar consumeren. De Heere vroeg van Gideon om de strijd aan te gaan, zelfs toen hij vreesde. Hij moest met dat kleine groepje mannen gaan en eenvoudig doen wat de Heere hem had opgedragen. Maar op wat voor een machtige manier zorgde de Heere voor zijn volk. De eer is voor de Heere. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus.